his vanity. Matthäus 19. Laat maar op het scherm zien, jongens. Vers 25 en 26. Amen. Toen de leerlingen dit hoorden, waren ze hevig ontzet en vroegen, wie kan er dan nog gered worden? Jezus keek hen aan en antwoordde hun, bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk. Amen. Daarvoor had ik al liedjes gezongen, voordat we de schrift begonnen te lezen. Anything is possible. Alles is mogelijk. Amen. Kunnen we even bidden in Jezus' naam? Alles is mogelijk. Vader, ik dank u, Jezus. Halleluja. Voor uw kracht, voor uw macht, Heer. Ik dank u voor uw wijsheid en voor uw kennis. Mogen vandaag, Heer, halleluja, een nieuwe openbaring worden gegeven over wat u wilt doen, wat u kan doen, Jezus, in onze levens. Vader, laat vandaag iemand zijn sluier, Heer, zijn geestelijke sluier verbroken worden, Heer. En laten we wandelen, Heer, halleluja, in uw genade en in uw macht. In Jezus' naam. Amen. Kan je even naar je buur zeggen en zeggen, alles is mogelijk. Bij God. Amen. Bij God is alles mogelijk. Bij God is alles mogelijk. Amen. Je bent het misschien vergeten, aangezien dat we leven in een moderne tijd. Een tijd waar technologie veel mogelijk maakt. En waar de wetenschap ver geavanceerd is. En een tijd van grote menselijke verwezenlijking. We leven in ongekende wetenschappelijke kennis en technologie. En hoe groter onze vaardigheden worden, hoe groter onze technologische vooruitgang en medische vooruitgang, hoe meer, het lijkt alsof meer God en zijn macht en kracht op de achtergrond verdwijnt. Het lijkt wel alsof de mens God niet meer nodig heeft. Amen. Godsdienst, het tienen van God, heeft plaatsgemaakt voor humanisme. Het tienen van de mens, vanzelf. De mens staat centraal in plaats van zijn schepper. Het fysieke, het materiële is wat telt vandaag de dag in plaats van het binnenste waarmee we kunnen communiceren met onze maker. En hoe langer, hoe verder drijft onze maatschappij weg van God en wordt meer en meer onafhankelijk. En deze mentaliteit, deze instelling kan in de gedachten, kan in het geloof sluipen van christenen. Waarom ga je God nog betrekken in een situatie als iemand anders of technologie of wetenschap het kan oplossen voor u? Amen. Waarom God betrekken in vergeving wanneer ik zelf ervoor kan werken? Waarom bidden voor genezing wanneer de dokter mij wel zal behandelen? Waarom bidden voor leiding wanneer ik het zelf wel beter weet? Waarom bidden voor bevrijding wanneer ik een 10-stappen plan kan gaan volgen ergens bij een mental coach om bevrijding te gaan verkrijgen? Amen. En zo kunnen we op het punt komen dat we God ergens in een hoekje gaan plaatsen, ergens in een doos gaan steken, ergens in een kamertje gaan plaatsen en we gaan God vastzetten doorheen ons ongeloof. We gaan de kracht van God meten en we gaan het tot de conclusie komen van tot daar kan God werken, maar eigenlijk niet verder en ik zal al de rest wel doen. We plaatsen hem in een doos die we zelf hebben gemaakt. Amen. Wanneer we geconfronteerd worden met slecht nieuws, dan gaan we direct de situatie beginnen op te meten en dan gaan we vergelijken met hoe we God hebben opgemeten. En sommigen komen dan tot de conclusie, wow, mijn situatie is zo groot, zo moeilijk, daar kan niks meer aan gedaan worden. Dat is omdat we gebrainwashed worden. We worden gebrainwashed door cultuur, door maatschappij. En we denken dat bij God niets mogelijk is. We moeten het zelf doen. Maar ik ben vandaag gekomen om te zeggen, bij God is alles mogelijk. Onze God heeft geen beperkingen. Onze God kent geen limieten. En hij nodigt u vandaag uit om hem te betrekken in uw leven. Amen. Om hem te betrekken in al je situaties. Wanneer de duivel zit te liegen van, ja, maar God kan u hier niet bij helpen. Hij kan hier niets meer aan doen. Je hebt het verknald, is over en uit. Nee, ik ben hier gekomen om te zeggen, betrek hem in je situatie, want hij is je vertrouwen waard. Laat het meten over aan God. Amen. Laat het meten over aan God. God wil vrij uit die doos, uit die kamer die je hebt gemaakt voor hem. Hij wil bewegen in je leven. Hij wil verzoening brengen in je leven. Hij wil je gebruiken, amen, om zijn goede nieuws te brengen. Hij wil mirakels doen in je leven, amen. Doorheen je handen, doorheen je woorden. Hij wil je gebruiken daar waar God u nodig heeft. Maar het zal enkel en alleen mogelijk zijn wanneer we gaan beginnen geloven en vertrouwen dat alles mogelijk is bij God, ook in jouw leven. Amen. Ook in jouw leven. Je kan misschien denken, ja, maar ik ben niemand, ik ben een loser. Nee, bij God is alles mogelijk. Ik ben de redding niet waard. Dat is wat ze ook zeiden tegen Jezus. Maar Jezus zei, wat bij mensen onmogelijk is, is bij God mogelijk. Laten we even een soortgelijke situatie bekijken in Markus hoofdstuk 9. Amen. Jezus kwam naar een situatie en zijn leerlingen waren aan het discussiëren met een paar fariseërs. En Jezus vraagt, waarover zijn jullie met hen aan het discussiëren? Vers 17. Iemand uit de menigte antwoordde, meester, ik heb mijn zoon naar u gebracht omdat hij door een geest bezeten is en niet kan praten. En steeds wanneer de geest hem overweldigt, gooit hij hem op de grond en dan komt het schuim hem op de mond te staan. Hij knarst met zijn tanden en wordt helemaal stijf. Ik zei tegen uw leerlingen dat ze hem moesten uitdrijven, maar dat konden ze niet. Hij zei tegen hem, wat zijn jullie toch een ongelovig volk? Hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie verdragen? Breng hem bij mij. Dus blijkbaar waren de leerlingen van Jezus geconfronteerd met een jongen die stuiptrekkingen had. Die knarste met zijn tanden, was dus helemaal bezeten door onreine geesten. En de fariseërs wouden, aangezien dat ze geen teken verkregen van Jezus, wouden ze de leerling van Jezus gaan testen. En een beetje om te zien van, is zien of jullie hetzelfde werk kunnen doen als je meester. Hè? De meester die ons geen teken wil geven, want ook al had Jezus al veel mirakels gedaan, ze bleven steeds maar zoeken en zeggen tegen Jezus, geef ons een teken, geef ons een teken. Jezus op een punt had er genoeg van, want hij had genoeg tekens gegeven om te tonen en te attesteren wie hij zei dat hij was. Maar ze zochten steeds maar een nieuw middel om hem eigenlijk aan te klagen. Ze waren niet op zoek naar de waarheid. Ze zochten maar een middel om Jezus aan te klagen. Jezus zei op een bepaald moment, ik geef u geen teken meer, dan alleen maar nog het teken van Jona. Dat is een referentie naar de 3 dagen en de 3 nachten dat Jona in de buik zat van die walvis. Hè, en daaruit is gekomen. Met andere woorden, Jezus zei, je gaat geen enkel teken nog van mij zien buiten mijn opstanding. Hè. Dan zul je beseffen dat wat ik heb gezegd allemaal waar is. Dus aangezien dat ze niet meer naar Jezus konden gaan voor een teken, dachten ze, we pakken de leerlingen van Jezus. En als zij niet kunnen doen wat hun meester doet, dan weten we dat het valserikken zijn. Dan weten we dat het allemaal trucken zijn. En dus ze zijn naar de leerlingen gegaan en zeggen, hier, kijk hier, hè, genees deze jongen. Maar ze konden hem om de een of andere reden niet genezen. Het is dan met Jezus kwam naar hun en zei, ongelovig volk. Het heeft te maken niet met de leerlingen, maar het was te maken met het volk dat de leerlingen wou testen. Ongelovig volk, op zoek naar een middel om Jezus eigenlijk aan te kunnen klagen. Maar Jezus trapte niet in. En hij gaat verder. Ze brachten de jongen bij hem. Toen de geest hem zag, deed de jongen meteen stuiptrekken en met het schuim op de lippen viel hij op de grond en rolde heen en weer. En Jezus vroeg aan zijn vader, hoe lang heeft hij hier al last van? Hij antwoordde al vanaf zijn vroegste jeugd. En hij heeft hem zelfs vaak in het vuur gegooid en in het water met de bedoeling hem te doden. Maar als u iets kunt doen, heb dan medelijden met ons. Help ons. Jezus keek doorheen de fariseërs en de schriftgeleerden die deze arme man en zijn zoon wouden misbruiken voor Jezus ergens vast te zetten. En hij keek er doorheen en hij keek met genade naar deze jongen zijn toestand. En de vader zegt, als u iets kunt doen, heb dan medelijden met ons en help ons. En toen zei Jezus tegen hem, of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft. Amen. Meteen riep de vader van het kind uit, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Ik vond een heel rare uitspraak. He? Hij zegt, ik geloof, maar kom toch mijn ongeloof te hulp. Dus ik wil wel geloven, Ik wil wel geloven dat u het kan op dit moment, maar er is toch iets dat me tegenhoudt. Kom mijn ongeloof te hulp. Heb je dat ook al eens meegemaakt, dat je wel gelooft, maar er is dan ook die andere stem aan de andere kant die probeert neer te halen. Want vanaf het moment dat je een pas zet in geloof en je zegt van, Heer, ik ga u gehoorzamen, wat het ook mogen geven, wat de uitkomst ook mogen zijn, komt die andere stem van ongeloof en angst en vrees. Ja, maar wat als het niet gaat lukken? Wat als je hier een blindelingse stap in geloof zet en je gaat valikant op je gezicht vallen en mensen gaan u uitlachen omdat je een stap hebt gezet in geloof. En, oh ja, eigenlijk ook. Op dat moment moet je zeggen, Vader, ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp. Amen. Kom die andere stem. Laat het verdrinkt worden in de naam van Jezus. Laat me vasthouden, volhouden met mijn wapentuig, helemaal aangetrokken zoals we vorige week hebben gezien. Met onze schild van geloof en mijn helm van de redding opgezet. Vader, laat me vooruit gaan en stand houden in Jezus' naam. Amen. Broer Jo, kan je de verwarming eens opzetten naar 22? Of jouw dingen kan dat ook. Amen. Dus Jezus zegt, of ik iets kan doen? Alles is mogelijk, man. Hè. Alles is mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de Vader, ik geloof, kom mijn ongeloof te helpen. Toen Jezus zag, vers 25, dat er een grote groep mensen toestroomde, sprak hij de onreine geest op strenge toon toe en zei, geest die doof en stom maakt, ik gebied je, ga uit hem weg en keer niet meer in hem terug. Onder geschreeuw en met hevige stuiptrekking ging hij uit hem weg. De jongen bleef voor dood achter, zodat de mensen zeiden dat hij was gestorven. Maar Jezus pakte hem bij de hand om hem overeind te helpen en hij stond op. Hij ging een huis in en toen ze weer alleen waren, vroegen zijn leerlingen hem, waarom konden wij die geest niet uitdrijven? Hij antwoordde, dit soort kan alleen door gebed worden uitgedreven. Amen. Dank u, Jezus. Wat kunnen we hieruit halen? Dit soort kan alleen door gebed worden uitgedreven. Blijkbaar waren de leerlingen van Jezus op de een of andere manier, want ze hebben kracht gekregen. Jezus had hun kracht gegeven, had hem uitgestuurd, twee per twee in alle steden, alle dorpen, om mensen te genezen. Dat kunnen we lezen in andere hoofdstukken. Dat demonen konden worden uitgedreven, mensen konden genezen worden, het goede nieuws kon verkondigd worden. En inderdaad, het gebeurde, want ze kwamen terug naar Jezus. Zeiden, Jezus, amen, demonen gaan zelfs uitgedreven worden. Amen, verlamden kunnen terugwandelen, blinden kunnen terugzien. Fantastisch. En Jezus zei, oh, verheug u niet dat de duivels aan u zijn onderworpen, maar verheug u vooral dat uw naam is geschreven in de hemel. Dus mannen, zegt hij, wees voorzichtig met de macht die je hebt gekregen van mijn autoriteit. Want het dient niet voor uw eigen verheerlijking. Het dient niet voor uw eigen bediening. Verheugt u vooral dat dit een teken is dat het koninkrijk van God is gekomen en dat mensen en uzelf nu uw naam kunnen worden opgeschreven in het boek des levens. Amen. Het is goed mirakels, dat is fantastisch, demonen worden uitgedreven. Maar het grote doel voor die zaken is om het koninkrijk van God kenbaar te maken, zodat mensen er binnen kunnen stappen. En op de een of andere manier, ik weet niet wat er gebeurd is onderweg, zijn de leerlingen misschien in een routine gevallen van misschien een magisch ritueel, Jezus naam, en pam, boem, het gaat allemaal makkelijk. En zijn ze misschien vergeten hun relatie met God te onderhouden? Kan dat de reden zijn waarom Jezus zei, dit soort kan alleen door gebed worden uitgedreven? En met gebed bedoelt Jezus Aramee het gebed, want ik ben er zeker van dat ze hebben gebeden voor die personen vrij te maken, maar kan het zijn dat hun persoonlijk gebed niet meer op dat niveau was, dat ze de relatie met God waren vergeten en dat ze eigenlijk op automatische piloot aan het handelen was. Amen. Heb je dat al eens meegemaakt, dat je op automatische piloot bent geraakt? Dat je naar de kerk komt op automatische piloot, omdat je dat nu al jaren doet en je zingt mee met de liederen, omdat je dat nu eenmaal doet en je kent het liedje, maar eigenlijk zit je gedachten bij de barbecue die strak met goede weertje kan doen. Amen. En al de leuke zaken die je op zondagnamiddag kunt gaan doen bij goede weer. En je gaat maar doorheen de handelingen, bij de emotionele handelingen. En je denkt van, ik ben toch gekomen, Heer, u bent blij dat ik hier ben. Hè? En je probeert te bidden voor iemand op de manier dat je altijd al hebt gedaan, maar op de een of andere manier, het heeft geen effect. Het heeft geen effect meer. Amen. Dat is, broeders en zusters, dat autoriteit die ons wordt gegeven, wanneer je opnieuw bent geboren, gaat steeds gepaard in een relatie met de Heer. Amen. Wordt onderhouden met een relatie met de Heer. Amen. We kunnen niet zomaar beginnen bidden voor iedereen, als God zelfs niet wil dat we soms bidden voor iemand, als God niet heeft gezegd, bid voor hem. En dan verschiet hij, ja, maar dat werkt hier niet. Oh, doe maar, ik moet iets verkeerd hebben gedaan. En we beginnen te vloeken, en we beginnen te tieren, en we beginnen schuld. God, waarom werkt dat niet? God, waarom kan dat niet? En nee, het is probleem niet bij God. Amen. Het probleem ligt niet bij God. Het probleem ligt altijd ergens bij ons. Ergens zijn we van het pad van geloof afgedreven en zijn we aan het handelen op automatisch piloot. Ze waren dus hun eigen kracht aan het opmeten en niet meer de gever van de kracht. En zo kregen ze een les in geloof. Amen. Geloof moet altijd samengaan met de gaven die we krijgen in Jezus' naam. Laten we Matteüs 19 terug bekijken. Amen. En iemand tegen zichzelf, alles is mogelijk. Alles is mogelijk, maar het gaat niet zomaar zoals het apostel ook dacht. Alles is mogelijk, Jezus' naam. Op de een of andere manier ging deze demon er niet uit. Uit die andere wel, uit deze niet. Wat is er gebeurd? Jezus zegt, alleen door gebed kan het worden uitgedreven. Nu, we zijn te strak beginnen lezen in Matteüs 19. Hè? En we hebben 25 en 26 gelezen. Wel, dit is wat er voor ging. Een beetje context lezen, altijd belangrijk. Want we gaan eerst naar vers 26, helemaal naar beneden. Ja, als we naar vers 26 gaan. Ja, hè? Maar bij God is alles mogelijk. Ik heb het straks gelezen, hè? Weet je nog? Wel, als je de context niet echt opneemt, vele predikanten tonen alleen vers 26 en dan alleen dat laatste deel. Hè? God is alles mogelijk en dan hypen ze de mensen een beetje emotioneel op om te doen wat de predikant zegt dat ze moeten doen. En als ze dan doen wat de predikant zegt dat ze moeten doen, meestal geld geven of een beetje toertjes draaien en weet ik veel wat, dan gaat God alles doen in hun leven, hetgeen dat ze vragen. Want bij God is alles mogelijk. Amen, maar we moeten daar wel een beetje omkaderen natuurlijk. Zoals we het straks al hebben gezien, alles is mogelijk voor zij die geloven natuurlijk. Je gaat niet op automatische piloot zomaar van alles gaan doen en nog wat. En denken dat het gaat gebeuren. Het is door een gebed, het is door een relatie met God, dat de kracht die komt bij God, amen, geactiveerd wordt. Het is belangrijk, persoonlijke relatie met God. En we moeten natuurlijk de context zien. Wat bedoelt Jezus met, bij God is alles mogelijk. Alles, kan ik een miljonair worden? Kan ik dit krijgen? Kan ik mijn nieuwe job waar ik al zo lang heb gehoord? Kan ik een nieuw huis krijgen? Oh, bij God is alles mogelijk. Dat is waar in zekere zin, maar we moeten het natuurlijk omkaderen. Vers 16. We zullen eens zien wat Jezus hier eigenlijk bedoelde. Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag, meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven, terug naar boven, jongen, vers 16. En er kwam iemand naar Jezus en die vraagt, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? En hij antwoordde, Jezus antwoordt, waarom vraag je me naar het goede? Er is er maar één die goed is. Als je het leven wilt binnengaan, hou je dan aan zijn geboden. Nu, denk eraan, dit is onder de wet. Jezus zegt dit onder het oude verbond. Ja? Als je het leven wil binnengaan, hou je dan aan zijn geboden. Welke vroeg hij? Deze antwoordde Jezus. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en uw moeder en ook heb uw naaste lief als uzelf. De jonge man zei, oh, daar hou ik me aan. Wat kan ik nog meer doen? Jezus gaf eigenlijk een samenvatting van de wet. Hij geeft een paar geboden van de 10 geboden en dan geeft hij ook een gebod die ook in de wet staat, in Leviticus, hè? Hij hebt uw naaste lief als uzelf. En de jongeman denkt, ja, oké, geen overspel, oké, dat doe ik niet. Oh, dat doe ik ook niet. Geen naaste lief als uzelf. Ik geef af en toe iets voor de armen. Ik doe af en toe iets, ja. Ik heb dat allemaal gedaan. Ik denk dat ik wel in het koninkrijk kom. En Jezus antwoordde hem, als je volmaakt wil zijn, ga dan naar huis. Hè? Verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen. Dan zul je een schat in de hemel bezitten. En kom daarna terug en volg mij. Na dit antwoord ging de jongeman ter neergeslagen weg. Hij had namelijk veel bezittingen. Hij ging dus niet mee. En Jezus wendde zich tot zijn leerlingen. Ik verzeker jullie, slechts met grote moeite vers 24, zal een rijke het koninkrijk van de hemel binnengaan. Slechts met grote moeite zal een rijke het koninkrijk van de hemel binnengaan. Ik zeg het jullie nog eens, en zeg het twee keer, het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. En toen de leerlingen dit hoorden, waren ze hevig ontzet en vroegen, wie kan er dan nog gered worden? Jezus keek hem aan en antwoordde, bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk. Snap je nu de context? De context van wanneer hij zegt, bij God is alles mogelijk, gaat niet bepaald over mijn mooi huis dat ik verlang. En God kan dat op de een of andere manier gaan. Het heeft te maken met redding. Het heeft te maken met verzoening. Het heeft te maken met het binnenkomen van het koninkrijk. Het heeft te maken met, ook al gaat alles slecht in mijn leven, ook al ben ik arm, ook al ben ik rijk, amen. God heeft het mogelijk gemaakt dat ik in zijn koninkrijk binnen kan gaan. En het heeft niet te maken met mezelf, want die rijke man, die dacht zichzelf te rechtvaardigen door te vragen, wat moet ik doen? Wat kan ik doen? Wat voor goed moet ik doen om het koninkrijk van God binnen te komen? Jezus zegt, goed, denk jij dat je goed bent? Niemand is goed. Er is maar één die goed is. En als je eeuwig leven wilt hebben, hou je dan, als je toch via de wet wilt doen, want de wet is goed, de wet is heilig, als je het via de wet wilt doen, dan zullen we even de wet erbij halen. Ja, pleeg geen overspel, al die zaken, ja, dat heb ik allemaal gedaan. Oké, wil je zelf opmeten, laten we nog een stukje verder gaan. Verkoop alles en geef het aan de armen. En Jezus wist dat hij een schat had in zijn hart. En dat waren zijn bezittingen. En hij besefte van, ja, ik ben toch niet het waard om het koninkrijk van God binnen te gaan als ik mezelf opmeet aan de hand van de wet. Amen. Het is onmogelijk, dacht hij. Want wanneer we onszelf beginnen op te meten, onze eigen acties, onze eigen handelingen, amen, en we betrekken God er niet bij, dan is dat niet mogelijk, amen. We moeten God betrekken in onze situaties, amen. Wil je nog eens naar vers 24 gaan? Geen hoofd, dank je wel. Ja. Slechts met grote moeite zal een rijk het koninkrijk van de hemel binnengaan. En zelfs een kameel zal makkelijker door het oog van een naald gaan. Waarschijnlijk te maken met iets dat toen heel bekend was. Een soort van ingang waar kameel konden doorgaan. Dat kan ook letterlijk inderdaad geïnterpreteerd worden. Dat kan ook metaforisch geïnterpreteerd worden. Jezus wil in ieder geval zeggen, rijken kunnen het koninkrijk van God binnengaan. Maar het zal moeilijk gaan. En hij geeft die rijken, vers 25 even, alsjeblieft. Toen de leerlingen dit hoorden, waren ze hevig ontzet en vroegen, wie kan er dan nog gered worden? Alsof als een rijke niet kan gered worden, wie kan er dan nog gered worden? Waarom gebruikt Jezus het voorbeeld van de rijke? Wel, er heerst in die tijd een vals geloof dat als je rijk bent, dat je gezegend was door God. De fariseers kwamen af met de theorie en met de theologie dat als je bent zoals ons, want wij zijn rijk, wij zijn succesvol, wij zijn mooi gekleed, wij hebben eten, wij zijn redelijk dik omdat we gezegend zijn door God. Ja, als jullie hetzelfde doen als ons, dezelfde geboden volgen, ons gehoorzamen, al die regeltjes, al die wetten naleven, dan ga je hetzelfde worden als ons, rijk en gezegend. Want God zegent zij die hem gehoorzamen. God zegent zij die al die wetten en regeltjes volgen en ga je worden zoals ons. Dat was de gedachtegoed. Natuurlijk, een van die gedachtegoed was natuurlijk ook om veel geld en tempelbelastingen enzovoort te gaan betalen en daardoor konden zij rijk blijven. Het is een beetje zoals predikanten met het voorspoedigheidsevangelie juist hetzelfde doen. Wil je worden zoals ons? We hebben geld nodig voor de nieuwe jet, want we moeten van daar naar daar geraken. En één jet is niet genoeg, laten we een tweede kopen, want en zo verder. En mensen trappen erin, want wie wil er niet rijk zijn? Wie wil er niet succesvol zijn? En gezond en gelukkig, zoals de mannen en vrouwen van God. En dus doen we hetzelfde. Maar laten we even naar Jezus gaan, om te horen wat we moeten doen, om eeuwig leven te verkrijgen. Amen. Om gelukkig te zijn, om gezond te zijn. Amen. Lichamelijk en geestelijk. Amen. En dat begint, halleluja, door onszelf te verloochenen en ons kruis op te nemen en hem te volgen. Amen. Dank u, Jezus. Zijn zoals hij is. Maar dus Jezus zegt, zelfs een rijke gaat met moeite het koninkrijk van God. Hoe kan dat nu?
als zelfs de rijken amper binnen geraken. Wie kan er dan nog gered worden? De rijken die gezegend zijn. Wie zou er dan nog binnen kunnen geraken in die hemel? Als de rijken amper in het koninkrijk van God binnen geraken, wat dan nog met ons, de armen? Dat waren hun gedachten. Als die rijke mannen het al niet gaan halen, wat moet dat dan zijn met ons arme vissers, omdat zij nog altijd de gedachte hadden. Als je rijk bent, ben je gezegend, sta je dicht bij God. Maar Jezus ging naar omkeren, het gaat niet uitmaken. Of je rijk bent of arm, het gaat uitmaken, hou je vast aan hetgeen dat in je hart zit, je bezittingen, je zelfkennis, je trots, of ga je het loslaten om mij te leren kennen. Amen. Dank u, Jezus. De apostelen maakten de fout om hun meetlint boven te halen en de fariseers en de rijken aan het opmeten waren en dachten van dit zijn zegeningen van God. Zij moeten zeker in het koninkrijk binnengeraakt. Maar Jezus zei nee. Zij gaan amper binnen kunnen geraken. Hoe kan dat nu? Wel, wat bij mensen onmogelijk is, is bij God mogelijk. Jezus zei dat dus in relatie tot de redding. Amen. Niemand van die mensen die zich probeert te houden aan de wet, om zo zegeningen van God af te kopen. Niemand van die mensen geraakt het koninkrijk van God binnen. Maar er is er maar één die het mogelijk maakt. Er is er maar één die redding mogelijk heeft gemaakt. Amen. En dat is God doorheen Jezus Christus. Er is maar één iemand die de wet volledig heeft nageleefd. Er is maar één iemand die volledig goed was. Er is maar één iemand die heilig en rechtvaardig was. En hij die rijk was, werd arm voor ons, zodat wij die arm zijn, rijk gemaakt kunnen worden. Amen. We mogen niet te veel focussen op die rijkdommen op aarde, ook al is het goed dat we die hebben, want als je het niet hebt, is het een probleem natuurlijk. Amen. Maar laten we vooral onze schatten, zoals Jezus zei, onze schatten in de hemel verzamelen, waar dat er geen roest of mot aan kan komen. Amen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja. Alles is mogelijk voor God. Het is geen magische formule die we kunnen gebruiken om te krijgen wat we willen. Het is iets dat we belijden in het geloof dat God de weg heeft gemaakt naar verzoening. Een weg waar er geen leek te zijn. Een weg om terug te kunnen communiceren. Een weg waarin dat we God kunnen betrekken in ons leven, zonder dat we bang hoeven te zijn, zonder dat we beschaamd hoeven te zijn, maar dat we kunnen binnenstappen in zijn aanwezigheid, zonder schaamte, niet omdat ik de wet niet heb kunnen houden, want dat kunnen we niet, maar omdat Jezus het heeft gedaan. Wat bij mens onmogelijk is, is bij God mogelijk. Amen. Je kan die vers niet 100 keer opzeggen, bij God is alles mogelijk, in de hoop dat iets onmogelijk mogelijk gaat gemaakt worden. Want dat maken ze de mensen wijs. Als je het maar genoeg bidt, als je het maar genoeg opzegt, op de een of andere manier, God gaat het omdraaien. Ja, maar en na 10 jaar is het nog altijd niet omgedraaid. En dan denk je van, wat is er nu toch mis met? Het is nog altijd niet. En na 20 jaar is het nog altijd niet omgedraaid. En je gaat twijfelen in je geloof. Je gaat een geloofscrisis krijgen. Maar wat als hetgeen dat je probeert te doen, amen, niks te maken heeft met geloof, maar het is een handeling. Het is een handeling geworden. En je denkt als je het genoeg opzegt, als je het 100 keer per dag opzegt, dat je gaat krijgen. Of dat God iets mogelijk kan maken. Nee, het is geen good luck charm. Amen. God staat niet klaar om ons te bedienen. Wij staan klaar om Hem te bedienen. Amen. En uit te leven hetgeen Hij reeds heeft gedaan. Dank u, Jezus. Gods kracht is niet beschikbaar zodat ik mijn eigen wil kan zien voltooid worden. Gods kracht is niet beschikbaar, amen, omdat mijn wil zal geschieden. Jezus in Marcus 14. Dit vond ik opvallend toen ik al las. Marcus 14. Dat is omdat Marcus dat noteert en de andere evangelieschrijvers noteerden dat niet. U kent dat wel, hè? De tuin van Getsemani. En hij is daar dodelijk bedroefd. Hij weet wat hem te wachten staat morgen, dat hij gekruisigd worden. En tot 3 maal toe vraagt hij aan God, als het mogelijk is, is er een andere manier, hè? Want als die beker, moet ik die gaan drinken? En moet ik die straf, moet ik die pijn gaan ondergaan? Hij bad, hij liet zich op de grond vallen en hij bad dat dit uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht gaan. Hij zei, Abba, Vader, voor u is alles mogelijk. Neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wil. Amen. Zie, dus het gewoon zeggen, alles is mogelijk, we moeten het in de context plaatsen. We hebben gezien dat er een relatie met God moet zijn. We hebben gezien dat het in relatie tot redding altijd mogelijk is. God maakt een weg. We hebben gezien hier dat er ook nog een addendum komt, iets achteraf, wat Jezus gebruikt. Als het mogelijk is, want voor u is alles mogelijk. Maar laat het niet zijn. Laat het niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt. Amen. Amen. Jezus gebruikt, voor u is alles mogelijk. Laat het alsjeblieft die beker weggenomen worden. Punt, hij is rechtstaan en opnieuw weggegaan. En het is niet gebeurd en Jezus werd depressief. Nee, hij zei, wat er ook mogen gebeuren, u zult het mij duidelijk maken. U zult praten tot mij. En na de derde dag, de derde keer dat we hebben gebeden, stond hij op, resoluut, want hij wist wat hij moest doen. God had hem een antwoord gegeven. Hij zegt, er is geen andere weg. Dit is mijn wil, dit is de weg. Daarvoor ben je gekomen, daarvoor ben je op aarde gegaan. Kijk niet naar de tijdelijke pijn die u morgen te wachten staat, maar kijk verderop naar de vreugde die voor u in het verschiet ligt van al die zielen die voor de troon van God gaan staan en kunnen aanbidden de Heer en die zeggen, heilig, heilig, heilig is het Lam Gods dat de zonde wegneemt van de wereld. Kijk niet naar alleen de pijn die u morgen te wachten staat, maar kijk naar het eeuwige doel. Dat is waarschijnlijk wat de Vader heeft gezegd in gebed. Omdat hij een relatie had met God. En natuurlijk, het vlees staat in de weg. Zelfs Jezus had problemen met het vlees. En als hij problemen had met het vlees en werd verleid door het vlees, dan gaan wij dat zeker en vast hebben. Amen. Maar op de een of andere manier wist hij er zich over te zetten en zeggen, maar wat u wil, zal geschieden. Niet wat ik wil, maak het duidelijk voor mij. Amen. En hij spitste zijn oren. En hij hoorde van de Heer. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja. Kom even bidden in Jezus' naam. Vader, laten we geen limieten zetten, Heer. Door onze eigen wil. Laten we geen limieten zetten, Heer, op wat u wilt doen in ons leven. Laat onze eigen situatie niet opgemeten worden, Heer. Door onze eigen beperking, Heer. Halleluja. Laat u de situatie opmeten. Laat u vertellen wat mogelijk is. In Jezus' naam. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Ik ben vandaag gekomen om te zeggen, laten we onze lintmeter in twee snijden. Laten we de meetlat breken. Gods kracht wordt niet gemeten aan de hand van de zwaarte of van de moeilijkheid van de situatie. Gods kracht is gemeten en is gezien geweest aan het kruis doorheen Jezus, zijn dood, zijn begrafenis. En zijn heropstanding. En alles wat we nodig hebben. Amen. Voor een goddelijk leven te leiden. Amen. Is reeds gegeven in Christus. Is reeds gegeven in onze identiteit die we hebben in Christus. Alles wat we nodig hebben. Halleluja. Is mogelijk gemaakt. Want in een relatie met God kunnen we elke storm doorstaan. In een relatie met God kunnen we elke vallei doorkruisen. Niet waar? Wat bij mensen onmogelijk is, kan God mogelijk maken. Wil niet noodzakelijk zeggen dat hij elke storm gaat stillen direct. Wil niet noodzakelijk zeggen dat we direct op de bergtop gaan geraken met vleugels. Amen. Ik ken mensen, goddelijke christenen, amen, die 10 jaar doorheen eenzelfde pijn moeten gaan. En het lijkt alsof het stil is. Het lijkt alsof God niks doet. Maar zij zijn wel sterk in hun relatie met God. Ze hebben blijven bidden. Ze hebben blijven het goede doen. Ze zijn rechtvaardig blijven handelen naar andere mensen toe. Ze zijn niet bitter geworden. Ze zijn niet kwaad geworden. En ze hebben nooit God beticht van enig verkeerd handeling. Ze blijven aanbidden. Dat is voor mij een mirakel. Dat is voor mij een mirakel. Mensen die volhouden. Die geen kwaad woord zeggen over God. Ook al is hun situatie hetzelfde of verslechterd. Ik ken mannen, vrouwen van God, profeten, apostel, welke titel dat ze ook hebben gekregen, dat je denkt van God zal ze wel beschermen. Maar ze zijn gestorven aan kanker. Ze zijn gestorven ergens in een land, doodgestenigd of vermoord of in de gevangenis gestoken, omdat ze het evangelie hebben verspreid. En denken, allee God, bij u is toch alles mogelijk? Niks is onmogelijk, waarom bescherm je die mensen niet? Dat weet ik niet. Maar ik ben er zeker van dat zij een relatie hadden met God. En dat hun hart bewaard is gebleven. Dat hun geloof intact is gebleven. Halleluja. En dat ze hebben kunnen volhouden en doormaken hetgeen dat ze moesten doormaken. Als je kijkt naar boek van Openbaringen. En ik eindig hiermee. Halleluja. Broeder Jo, je mag komen. U mag komen. Dus je kijkt in het boek van Openbaringen. En we lezen daar de brieven naar de kerken. Dat vind ik heel soberende brief als je die leest. De boodschap van Jezus naar die kerken. Zij maakten allemaal vervolging mee, moeilijke tijden. En Jezus geeft steeds hetzelfde advies. Hij eindigt steeds zijn brief naar die gemeente, steeds maar als je volhoudt. Als je niet toegeeft. Als je niet toegeeft aan de verleiding. Als je me niet verloochent. Als je volhoudt in de pijn, dan staat u dit te wachten. Wat bij mensen onmogelijk is in zo'n situaties, amen, om vol te houden in geloof, zal God mogelijk maken. Hij zegt gewoon, geef nu niet op. Het wordt nog erger. Je gaat vervolgd worden. En de tijd heeft inderdaad aangetoond dat het erg werd voor die mensen. Maar om de een of andere reden kregen ze een goddelijke kracht om te willen sterven, om te kunnen sterven, om te ondergaan wat ze moesten ondergaan, omdat God het mogelijk maakte dat ze dit konden. Amen. Halleluja. Dan vraag ik, Vader, halleluja. Ik wil geen weg om uit het probleem te geraken. Ik wil wel een weg hebben om, desondanks mijn problemen, u beter te leren kennen. Ik wil wel een weg, Vader. Ik weet niet wat ik daarvoor moet doen. Ik weet niet welke dingen dat ik moet zeggen van, gedaan met die zaken, gedaan met die personen, gedaan met die stemmen. Vader, laat me zien wat ik moet doen om u in deze situatie beter te kunnen horen, beter te kunnen voelen, beter te kunnen leren kennen. Wat bij mens onmogelijk is, Vader, ik kan het doen in mijn eigen kracht, is bij u wel mogelijk. Halleluja. Thank you, Jesus. Halleluja. Rabokos en darabakas en darabakas. Oh, halleluja. Dit is een boodschap van hoop. Amen. Dat is een boodschap, een realistische boodschap. Halleluja. Dat u moet helpen in uw dagelijks leven. Dat wanneer je morgen opstaat, dat niet alles roze geur en maneschijn gaat zijn. De rekeningen moeten nog steeds betaald worden. God gaat die niet betalen voor u. Je moet nog altijd gaan werken. Amen. Je gaat misschien ziek worden. Misschien wel, misschien niet. Misschien iemand rondom u. Dat is leven. Amen. Dat gaat gebeuren rondom ons. En het maakt niet uit hoeveel keer dat je dat laatste zinnetje opzegt. Bij God is alles mogelijk. Amen. Het is mogelijk. Hij heeft de weg gemaakt. Halleluja. Om hem te kunnen betrekken in je leven. Om op je knieën te gaan en te zeggen van, God, ik weet niet wat hier gaande is. Maar ik weet wel, ik wil niet opgeven. Ik wil niet opgeven. Ik geef niet op. Ik geef niet op in u, Vader. Ik geef niet op om u te betrekken in mijn leven. Halleluja. Amen. Dank u, Jezus. Kunnen we die vers zingen? In de naam van Jezus. Halleluja. I'm not gonna live by what I see, Father. Halleluja. In de naam van Jezus. Halleluja. Thank you, Jesus. I'm not gonna live